Gemeente, ik deel u mee dat de huisbezoeken voor deze week als volgt zijn. Maandagavond bij E. Beket en A. Geurtsen bij de in de Rembrandtlaan. Donderdagavond bij H. Kievit en G. But, Kastanjelaan. En eveneens op donderdagavond bij de weduwe Bogaert Vroeg in de Wei en bij mejuffrouw A. Sprong, ook in de Kastanjelaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 62, het vierde en vijfde vers. 62, vers 4 en 5. De schriftlezing vanavond is uit het Evangelie naar Johannes, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. Johannes 3, vers 1 tot en met 21. En na de schriftlezing zingen we het laatste vers van Psalm 73, vers 14, na de schriftlezing. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeiden tot hem: Rabbi, wij weten dat gij een leraar van God, dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat we gezien hebben, en gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult ge geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat de niegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat ze in God gedaan zijn. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We keren vanavond weer naar onze Heidelbergse catechismus terug. Na een aantal weken de overdenking van de catechismus in de morgendiensten gehad te hebben, willen we voorlopig weer in de avonddiensten daar onze aandacht aan geven. We zijn in zondag 7, vraag en antwoord 20. Zondag 7, vraag en antwoord 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, maar alleen diegenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Laten wij over de bediening van het woord des Heren eerst de zegen des Heren vragen. Heren, andermaal zijn wij samengekomen aan de plaats waar we mogen luisteren naar de verkondiging van uw woord en waar we ook samen mogen naderen tot uw heilige troon, de plaats des gebeds. U hebt van uw huis onder het Oude Testament gezegd, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden voor alle volken. En dat mag toch ook gezegd worden, dat mag toch ook gelden van de plaats waar de gemeente nog samenkomt, het kerkgebouw. Zeker dat is in een andere zin een huis des Heren als dat uw tempel onder het volk van Israël was. Maar niettemin, Heren, het is toch ook de plaats niet alleen waar het volk vergaderd mag zijn, maar waar naar uw eigen belofte u toch ook in het midden wilt wezen. Want ge hebt het gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En daarom mag het toch ook de plaats zijn, Heren, waar we voor uw aangezicht verschijnen, met onze noden, met onze begeerten, ja, de plaats waar wij ook in het gebed mogen komen tot u, en van u mogen begeren, dat gij met uw genade in ons midden wilt werken. Ach, Heren, wij zijn zulke afhankelijke mensen, afhankelijk in elk opzicht. Gij hebt het zelf gezegd dat we zonder u niets kunnen en niets vermogen. In uw hand is onze adem. Zo staat het ook in uw eigen woord. En Heren, als gij uw hand zoudt intrekken, als gij ons zoudt loslaten, als Gods hand hun geest ontbindt, keren zij tot de aarde weer, storten met hun aanslag neer. Dat is ook schriftuurlijk. Als gij ons niet de adem geeft, als gij ons niet de hartklop geeft, als gij ons niet in het leven spaart van seconde tot seconde, Heren, dan zijn wij er niet meer. Zo zijn we voor dit leven, voor gezondheid en welstand, voor alle activiteiten van ons lichaam en van onze geest afhankelijk van u. En dat mag ons wel tot gebed brengen, of gij ons voortdurend wilt gadeslaan, voortdurend wilt onderhouden. Ja, Heren, in dat licht gezien mogen wij u ook in dit uur bidden. Als wij hier in uw huis vergaderd zijn en als we samen mogen luisteren naar uw woord, geef ons aandacht. Geef ons dat we onze gedachten mogen gebruiken om te overdenken wat gij tot ons zegt. Geef ons de mogelijkheid om uw woord te beluisteren. Schenk ons oren, Heren, ook lichamelijke oren, waardoor uw woord wordt opgevangen en verstaan. Schenk ons de mogelijkheid om onze gedachten te concentreren op uw getuigenis. En wil ons zo ook in het lichamelijke uw zegen schenken. Maar dat is niet alles wat we nodig hebben. Heere, u weet, we hebben meer nodig. We hebben een hart nodig waarin uw woord ingang vindt. En ook voor dat hart zijn we op u aangewezen. Zoals we voor ons lichamelijk welzijn niets kunnen in eigen kracht, zo kunnen wij ook voor ons geestelijk welzijn niets vanuit eigen vermogen. Heere, we zijn onmachtig, onbekwaam, diep en steil en totaal afhankelijk. En daarom we zien op tot u. Wilt gij ons niet alleen oren geven, opdat we luisteren mogen, maar wil ons ook een hart geven, dat mag opmerken en verstaan. Wilt gij ons hart ontsluiten? Wilt gij zelf woning maken in onze harten? Wilt gij zelf ons het grote belang van de zaligheid doen zien? De noodzaak van het waarachtige geloof. De noodzaak van geloof in u, in uw woord, in de Heere Jezus Christus. Bind gij het voor het eerst of bij vernieuwing op ons hart en werk gij het uit in ons leven, o God, dat we als mensen diep afhankelijk zijn van u, zeker voor deze twee dingen, tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, gij hebt ze in één gesprek allebei genoemd en allebei naar voren gebracht. En het zijn de twee kernzaken waar het altijd weer om gaat en waar het ook ons om moet gaan. Om dat geheim te mogen kennen van het opnieuw geboren te zijn. En ook dat andere geheim van het waarachtige en levende geloof. Want dan alleen zullen we niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O God, wilt gij deze dingen ons niet alleen voorstellen, maar wilt gij ze ons ook doen verstaan en doen beleven. Ja, schenk ons het geheim te kennen. Het geheim waar al uw volk en kinderen iets van mogen kennen. Het geheim van wedergeboorte en geloof. En zo het geheim van een nieuw leven en een nieuwe levensverbondenheid aan u, de Heere. Heere, wij bidden van u als wij met elkaar over deze dingen gaan denken. Over dat zo noodzakelijke, ware geloof. Verlicht gij ons verstand en wilt gij het ons alles klaar en duidelijk doen zien. Wilt gij ons geven dat we het mogen onderscheiden, Heere, wat gij zelf daarover zegt. Maar geef dat we tegelijkertijd niet alleen beschouwend bezig mogen zijn, maar dat het geloof ook aanwezig mag zijn en beoefend mag worden. Dat het geloof niet alleen het onderwerp van de prediking mag zijn, maar dat het geloof ook tegelijk de hand mag zijn. De lege hand die aan mag nemen wat gij ons voorstelt en aanbiedt. Schenk ons zo alles wat we nodig hebben voor hoofd en hart, opdat uw naam verheerlijkt mag worden in onze samenkomst in het midden der gemeente. Ja, Heere, wilt gij uzelf groot maken en wilt gij uzelf verheerlijken in ons midden. Wij bidden u, wilt dan daarbij tevens verzoening doen over alle zonde en ongerechtigheid, de zonde die ons altijd aankleeft. Allerlei zonden en vele en velerhande zonden. En te midden van al die zonden ook die grote zonde, Heere, die zonde van ongeloof. Ongeloof tegenover u, die God die het zo waard zijt om vertrouwd te worden, om geloofd te worden op uw woord. Want gij zijt de God der waarheid zelf. Heere, daarom, o, we belijden het u, we zijn verkeerd. We zijn verkeerd in ons doen, we zijn verkeerd in ons denken, we zijn verkeerd in ons bestaan. Gode vijandig en daarom ongelovig in ons wezen. Heere, wilt gij verzoening doen, wilt ge bekering geven en wilt gij door uw geest niet alleen dat bloed van Christus toepassen tot vergeving, maar het ons ook geven tot reiniging en vernieuwing en zo doen ervaren dat gij de wortels van boosheid ook wilt uitroeien. Ja, dat gij een ongelovig bestaan zo wilt veranderen dat het hartelijk leert vertrouwen op uw onfeilbaar woord. O Heere, wij leggen onze noden voor u neer. De noden van lichaam en ziel, de noden van ons zoals we hier zijn, maar ook de noden van hen die niet met ons konden samenkomen. U kent ze en u weet ook wat de reden is van hun, waardoor ze verhinderd waren naar uw huis te gaan. Denk aan hen in ziekte, in ouderdom, in beproeving, in de zwakheden van het lichaam. Heere, wees gij een God van genade, ook voor alle die het moeilijk hebben, alle die door zorgen gedrukt worden, alle die een weg van teleurstelling en van beproeving moeten gaan. Doe het ervaren, o God, dat bij u een volheid van genade is en dat gij wilt schenken, mild en overvloedig aan hen die er nederig om smeken. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, breid dat koninkrijk uit en verheerlijk uzelf, o Heere, in het werk uwer handen. Hoor ons zo, o genadige ontfermer, om Jezus wil. Amen. We zingen 147, het derde en zesde vers. 147, vers 3 en vers 6. Gemeente, we zijn dan begonnen al met de zevende zondag van onze Heidelbergse catechismus, de zondag over het geloof, over het ware geloof. En daar wordt in met name vraag en antwoord 21 over gesproken, maar we vinden dat toch ook al in vraag en antwoord 20. U herinnert u mogelijk van twee weken geleden toen we deze vraag en dit antwoord voor de eerste keer opnamen, dat we toen met name stilgestaan hebben bij de vraag: worden alle mensen zalig? Ze zijn wel allemaal verloren, ze zijn allemaal verdoemd in Adam, allen onder het oordeel Gods terecht gekomen, omdat we allen zijn afgeweken en omdat er niemand is die God zoekt. Daarom wel alle verloren, maar worden nu door de tweede, door de laatste Adam, alle mensen ook behouden? En daar worden verschillende antwoorden op gegeven, maar we zijn niet zozeer geïnteresseerd bij de antwoorden die men erop geeft. We zijn alleen maar geïnteresseerd als het erop aankomt bij het antwoord dat de Heere op die vraag geeft. En dat antwoord vinden wij in onze catechismus verwoord: allen zalig door Christus, nee, niet alle mensen worden zalig. Er zijn er ook, zo leert ons het woord van God, die verloren gaan. Er zijn er ook die omkomen en voor eeuwig omkomen. En hoe komt het dan? Hoe komt het dan dat er een scheidslijn loopt dwars door de mensheid? En niet alleen maar door de mensheid in het algemeen, want dan zou je nog kunnen denken dat het een scheidslijn is die langs de kerkdeur gaat. Zodat wat buiten de kerk is onder die verlorenen gerekend moet worden en wat binnen de kerk is onder de behoudenen. Nee, zo loopt het niet. De scheiding is niet alleen maar een scheiding dwars door de wereld, maar het is ook een scheiding, zo laat het Oude Testament ons zien, dwars door Israël. Want het is niet alles Israël wat Israël heet. En het Nieuwe Testament laat het ons zien dat het een scheiding is, ook dwars door de kerk heen. Een scheiding overal doorheen, door de wereld, door de kerk, door gezinnen, door families. Twee zullen er op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander verlaten worden. Twee zullen er tezamen op het veld zijn, de een zal aangenomen worden en de ander zal verlaten worden. Twee zullen tezamen malen bij de molen, de een wordt aangenomen en de ander verlaten. En u weet het wel, de Heere spreekt over die scheidslijn die er loopt en de scheiding die er straks komt op de dag van zijn wederkomst. Als de ene groep geplaatst wordt aan zijn linkerhand en de andere aan zijn rechterhand. En dan valt de mensheid uiteen in wat de Heere Jezus Christus noemt: schapen enerzijds en bokken anderzijds. En Paulus heeft het erover dat het evangelie voor de ene reuken des doods ten dode is. En datzelfde evangelie is voor de andere reuken des levens ten leven. Er is dus duidelijk in de schrift en op zoveel plaatsen aanwijzing dat er een scheidslijn is en dat er een scheiding komt. Nee, ze worden niet allemaal zalig. Er zijn er ook die niet aangenomen worden. Er zijn er ook voor wie het evangelie een reuken des doods ten dode is. Dat is de ontroerende werkelijkheid waar we mee te maken hebben. En daaruit komt dan vanzelfsprekend direct al de vraag naar ons toe en een vraag die we niet mogen wegdringen. Een vraag die we niet af mogen zeggen. Een vraag die we niet naast ons neer mogen leggen. Maar een vraag namelijk waar wij bij behoren. Aan welke kant wij nu staan. Aan welke kant we straks zullen staan als die scheiding voltrokken wordt. Gemeente, wat denkt u? Staat u straks aan de linkerzijde? Of zal de Heere Jezus u een plaats geven aan zijn rechterhand? Wat denkt u? Als straks die dag komt, hij komt ten gerichte en u bent met een ander arbeidend op het veld of waar dan ook, wie van die twee zal worden aangenomen en wie van de twee zal worden verlaten? Zijn we ons dat bewust? Zijn we ons van de ernst van die vraag bewust? Wat beslist er dan? Wat staat er dan tussen? Wat maakt dat de een wordt aangenomen en de ander niet? Dat is de vraag waar het om gaat in zondag 7. In met name de 20ste vraag en het 20ste antwoord. Wat maakt dan dat verschil tussen de een die wordt aangenomen en de ander die wordt verlaten? Nu zou daar kunnen staan in antwoord 20, neem zij, maar alleen diegenen die van eeuwigheid verkoren zijn. En dat zou een door en door schriftuurlijk antwoord zijn. Dat zegt de schrift. Daar spreekt de Bijbel over. Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehaat. De Heere als de hemelse pottenbakker maakt het ene vat ter ere en het andere ter onere. En wie kan tegen die pottenbakker zeggen, wat maakt gij en waarom doet ge het zo? Dat is dus een antwoord dat de schrift, dat de Heere zelf geeft. Wat maakt het onderscheid tussen degene die aangenomen en degene die verlaten worden? Dan wijst de schrift inderdaad op het besluit van eeuwigheid Gods onveranderlijk voornemen, waarbij hij de een heeft verkoren tot het eeuwige leven en de ander is voorbij gegaan en hem heeft gelaten in de val waarin hij zichzelf heeft neergestort. En er zou niks tegen dat antwoord zijn. Niets. Want het is een antwoord van de Heere zelf. En toch, onze catechismus spreekt daarover hier niet. Hier vinden we geen spoor van de verkiezing terug. Althans, het wordt hier zo niet genoemd. De catechismus spreekt te zijner tijd wel over de verkiezing op twee plaatsen zelfs. Maar als het gaat om de vraag, worden alle mensen zalig? Worden ze in Christus allemaal weer hersteld in de gemeenschap met God, dan wordt daar in dat verband niet over de verkiezing gesproken. Waarom niet? Wel, omdat er dan wat anders aan de orde is. Natuurlijk, op de achtergrond blijft dat eeuwige onveranderlijke raadsbesluit van de Heere staan. We moeten niet doen alsof dat hier niet geldt en niet waar is. Maar wat nu op de voorgrond moet treden en wat nu onze aandacht moet hebben, dat is iets van heel andere aard. Dat is het geloof. Waarom spreekt de catechismus dan hier over het geloof? Wel, gemeente, omdat die verkiezing waar ik het zo pas over had, ten diepste een verborgenheid is. En die verborgenheid kunnen we nooit verstaan. Ik zeg niet doorgronden, maar ik zeg verstaan en dan bedoel ik eigenlijk aanvaarden. De verkiezing kunnen we nooit aanvaarden, die kunnen we nooit leren kennen, als we niet eerst het geloof deelachtig zijn. Pas vanuit het geloof en vanuit de geloofsbeoefening en de geloofsbeleving is er over de verkiezing te spreken. Maar als we zonder en buiten het geloof om over de verkiezing spreken, en dat wordt helaas maar al te veel gedaan, dan maken we van die verkiezing of een karikatuur, of we maken er een struikelblok van, waar velen over struikelen. Maar als het gebeurt zoals de schrift het ons voorhoudt en zoals de catechismus er ons hierin voorgaat, vanuit het geloof en natuurlijk vanuit de beleving van het geloof, dan zal die verkiezing nog een karikatuur, nog een struikelblok zijn. Maar dan wordt het zoals onze leerregels het zeggen, een levendige troost voor Gods volk. En daarom, we zullen wel bedenken dat op de achtergrond van al Gods werken, ook op de achtergrond van het werk van de Heilige Geest in een mensenhart, wanneer hij een zondaar met het geloof begiftigt, de verkiezing staat. Ook al noemen we de verkiezing er dan niet bij, maar alle nadruk valt, alle licht valt hier vanuit schriftuurlijke leiding op het waarachtig geloof. En dan het eerste waar we mee geconfronteerd worden, en ik denk niet dat we vanavond veel verder zullen komen dan dat eerste punt, dat is de noodzakelijkheid van het geloof. Niet waar? Dat leidt u toch wel af uit de woorden van antwoord 20. Wie worden er zalig? Wie worden er door Christus zalig? Diegenen, ja, en dan staat er nog alleen bij, alleen diegenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Alleen de gelovigen dus. Voelt u wel dat het geloof dan daarmee tegelijk als iets onmisbaars voor onze aandacht wordt geplaatst? Wilt u zalig worden? Laat ik het heel eenvoudig zeggen. Zoekt u de zaligheid, zoudt u begeren om nu hier op aarde al in beginsel en straks na het sterven in volmaaktheid zalig te zijn, gemeente, dan zult u een gelovige moeten wezen. Dan zullen we het waarachtige geloof moeten bezitten en moeten beoefenen. Geloof is onmisbaar. Geloof is absoluut noodzakelijk. Er is geen mens in de hemel en er zal niemand in de hemel komen of hij heeft het op aarde geleerd om geloof te beoefenen, het waarachtige geloof in de Heere Jezus Christus. Is dat schriftuurlijk? Ja, dat is schriftuurlijk. Laat ik u dat eerst maar aantonen uit de schrift. Wat onze catechismus ook op dit punt weer bijbels spreekt. Daar is in het derde hoofdstuk van Johannes, in het hoofdstuk waar we uit gelezen hebben, hoewel ik nu naar een andere tekst verwijs, namelijk het laatste vers. Het laatste vers van Johannes 3. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, dat is hetzelfde als die niet in de Zoon gelooft. Die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Ik had het zo pas over de scheiding die komt. Op de dag des gerichts, als de Heere Jezus wederkomt. Wat zal er dan gebeuren? Dan zal de Heere recht doen. Dan zal de Heere vonnis velden. Dan zal de Heere het oordeel voltrekken over de bokken aan zijn linkerhand. Wie zijn dat? Wie staan er dan aan zijn linkerhand? Mag ik u dat lezen uit het eerste hoofdstuk van de tweede Thessalonicenzenbrief? Daar spreekt de apostel Paulus over die dag van de wederkomst van Christus en over die dag des gerichts, over dat oordeel zal dat zal komen. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden, degene die u verdrukken, en u die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van de Heere Jezus van de hemel, met de engelen zijner kracht, met vlammend vuur wraakdoende over. En dan komt het, dan gaan we lezen wie er onder die bokken gerekend worden, onder diegenen die aan de linkerhand van de Heere Jezus staan, met vlammend vuur wraakdoende over degenen die God niet kennen en over degenen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dan worden dus twee groepen mensen genoemd, degenen die God niet kennen. Nou, dat zijn de mensen van buiten, de mensen die in de duisternis van het ongeloof of van het bijgeloof hebben volhard. De mensen die geen godskennis bezitten. Dat is de ene groep die bij de bokken horen. Maar er zijn er ook anderen. Er zijn anderen die het evangelie hebben gehoord, die niet volslagen onkundig zijn geweest. Ze weten van God en van de wegen van Gods wonderlijk verlossingswerk. Ze weten van het heil dat in Christus geopenbaard is. Het is hen verkondigd. Het is hen verkondigd keer op keer dat evangelie van de Heere Jezus Christus. Maar hoewel het hen verkondigd was en hoezeer het er bij hen ook op aangedrongen is om dat evangelie gelovig te aanvaarden, ze zijn het evangelie ongehoorzaam gebleven. En dat komt omdat hun hart ongelovig gebleven is. En zo worden onder die categorie van de bokken ook diegenen gerekend die ongehoorzaam, ongelovig waren. En die zullen straks ook vergaan. Gemeente, voelt u dat de schrift het ons zegt met alle duidelijkheid, dat geloof onmisbaar is? Nog één tekst uit het laatste Bijbelboek, uit het boek Openbaring. Er wordt ons gezegd wie er straks niet zullen ingaan in de stad die fundamenten heeft. Openbaring 21. Wie zullen buiten blijven? Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars, hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Het welk is de tweede dood? Hoereerders, afgodendienaars, doodslagers, tovenaars, leugenaars, al die mensen die een gruwelijk leven leiden, al diegenen die een openbare zonde leven en daarin voortgaan en zich niet bekeren, al de gruwelijken, maar net zo goed de ongelovigen, net zo goed zij die het evangelie van Jezus Christus ongehoorzaam zijn. Hoewel ze mogelijk nooit zich schuldig gemaakt hebben aan een van die andere dingen die hier genoemd worden. En een fatsoenlijk en deugdzaam en uiterlijk christelijk leven geleid hebben. En misschien wel voorbeelden geweest zijn. En hun leven lang naar het uiterlijke trouw de Heere hebben gediend. En de kerk des Heren hebben bezocht en het koninkrijk des Heren met hun krachten en met hun gaven hebben gesteund. Hoewel ze alles gedaan hebben om zich onder de mensen een roep van eerlijkheid en van godsvrucht misschien wel te verwerven. Als ze ongelovig zijn, is hun plaats net zo goed in de poel die brandt van vuur en zilver als dat de leugenaars en de afgodendienaars daar komen. Net zo goed. Ongeloof is net zo sterk in zijn verdoemende kracht als welke andere zonde tegen het heilig woord en tegen het heilig gebod van de Heer. Zij sterven ook in hun zonde. Ja, dat rekent de Heer. En misschien zijn we aan die gedachte wat ontwend. Misschien hebben we dat wel eens te gemakkelijk vergeten. Maar ongeloof is in de ogen des Heren het ergste kwaad. Want als de Heilige Geest gaat komen naar het woord van de Heere Jezus Christus in Johannes 16, dan komt Hij om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En wat is dan naar het woord van de Heere Jezus zonde waar de Heilige Geest van overtuigen gaat? Van zonde, zegt Hij, omdat ze in mij niet geloof. Dan spreekt de Heere Jezus daar niet over al die zonden tegen de eerste of de tweede tafel van de wet. Dan spreekt Hij niet over sabbatschennis of over ongehoorzaamheid aan ouderen of over hoererij of dieverij. Nee, dan noemt de Heere dit als de kenmerkende zonde. Dit als de ergste zonde. Dit als de meest verdoemelijke zonde. Dat ze in mij niet geloven. En daarom, gemeente, ongeloof alleen is al voldoende om een mens verloren te laten gaan. Al zou u nooit één andere zonde doen, al zou u nooit één gebod van Gods wet overtreden, al zou u wat dat betreft volmaakt zijn, maar als u een ongelovige bent, dan is net zo goed uw plaats in de poel des vuurs dan van de grootste misdadiger en de grootste zondaar. De schrift laat er geen twijfel over bestaan. Nog één voorbeeld, en ik doe het nu, ik haal het nu uit het Oude Testament. Uit de geschiedenis van het volk Israël, waar we een illustratie van in hebben van wat de Heer, van wat er de werkelijkheid in het leven van de Nieuwtestamentische gemeente is. Denk maar aan wat er over staat in de Hebreeënbrief. De Hebreeën schrijver die komt terug op die woestijnreis van Israël. Ze waren op weg naar het beloofde land. Op weg naar het beloofde land, ja. Ze waren allemaal delende in de zegeningen van de Heere. En God had bemoeienissen met dat volk. En toch, in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. En hun lichamen zijn gevallen in de woestijn. Zo zien wij dan, staat er in vers 13 van, in vers 19 van hoofdstuk 3. Zo zien wij dan dat zij niet konden ingaan. Vanwege sterkte van de vijanden. Vanwege de versterkte steden waar ze zo bang voor waren. Dat ze niet konden ingaan vanwege de Jordaan die vol was aan beide zijn oevers. Dat ze niet konden ingaan vanwege de verschrikkingen van de woestijn. Dat land dor en mat zonder water. Nee, daar was oplossing voor. Die vijanden, daar kon God mee afrekenen. En de Jordaan, daar kon de Heere een pad doorbanen. En door die huilende wildernis kon de Heere ze leiden. Zo leiden dat na 40 jaren hun klederen nog niet verouderd waren. En hun schoenen niet versleten en hun voeten niet gezwollen. Zo kon de Heere hen leiden en zo deed hij het. Wat was dan de verklaring waarom ze niet konden ingaan? Lag dat aan de Heere? Lag dat aan de zorg des Heeren die tekortschoot? Lag dat aan de almacht van de Heere die op een gegeven ogenblik niet verder helpen kon? Lag dat aan de macht van de vijanden? Nee, ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Dat zegt de schrift. Vanwege hun ongeloof. Voelt u het, gemeente, dat we geloof moeten hebben? Israël had geloof nodig om in Kanaan te komen. En toen dat geloof ontbrak, stierven ze buiten Kanaan. Niet omdat de Heere geen macht had. Niet omdat de Heere niet getrouw was. Niet omdat de Heere zijn belofte weer terugnam. Maar omdat zij geen geloof in God bezaten. En toen kwam dat oordeel over hen. Alle die het evangelie van Jezus Christus ongehoorzaam zijn, ze zullen het meemaken. Ook al zijn ze nog zo deugdzaam en fatsoenlijk geweest, dan zal de Heere die zonde zo zwaar aanrekenen, dat alleen al om die zonde we het waard zijn om voor eeuwig te worden weggedaan. Want wat is ongeloof? Het is God onbetrouwbaar achter. Daar komt het op neer. Daar komt het op neer. Niet genoeg hebben aan wat de Heere zegt. Israël, denk maar weer aan Israël, had niet genoeg aan wat de Heere zei. Die geschiedenis, u kent het wel. Jozua en Caleb, ze waren de twee enige van die 12 verspieders. Die zeiden zeker dat land is onoverwinnelijk en de vijanden zijn machtig en de steden zijn versterkt tot in de hemel toe. We doen er niets aan af, we stemmen met onze collega verspieders in. Zoals zij het zeggen, zo is het. Maar hun conclusie is niet juist, want hun conclusie is de conclusie van het ongeloof. Maar de Heere heeft gezegd dat hij onze weg voorspoedig zal maken. Maar die 10 en dat volk samen met de 10, ze hebben dat woord des Heren onbetrouwbaar geacht. Ze hebben de belofte Gods naast zich neergelegd. En dat is zo krenkend, dat is zo grievend, zo onterend voor de God der waarheid die niet liegen kan, dat de Heere die zonde zo zwaar moet straffen, dat hij zegt, en al die mensen die uit Egypte gegaan zijn, van 20 jaar oud en daarboven, er zal er niet één Kanaan binnenkomen, behalve die 2 die mij getrouw geacht hebben. Zo rekent de Heere dat aan, kunt u dat begrijpen? Twijfelen aan het woord van een mens, terwijl de mens betrouwbaar is. Dat is grievend, dat is kwetsend. Ik weet niet of u het wel eens overkomen is. Dat u te goeder trouw iets beweerd hebt. Dat u het eerlijk gemeend hebt. En dat men uw woorden verdraait of uw woorden in twijfel trekt. Dat is pijnlijk. Maar als dat met de God der waarheid gebeurt, kunt u het indenken dat de Heere zich dan diep vertoornt. En dat dan het oordeel moet komen. En dat dan inderdaad alle die dat evangelie ongelovig gebleven zijn, buiten zullen blijven. Samen met hoereerders en dieven en leugenaars. Geloof in het woord van de Heere, dat is het, de enige aanvaardbare reactie die de Heere bij een mens zoekt. Hij is God.
En hij spreekt zijn woord. En zijn woord is de waarheid. Hij komt met zijn belofte. Hij komt met zijn toezegging. Laat ik u er een paar noemen. De Heere komt. Of het nu rechtstreeks is door de mond van de Heere Jezus. Of dat de Heere het nu zegt door een van zijn knechten, de profeten of de apostelen. Dat doet niet ter zake, want het is het woord van de levende God. De Heere zegt het. Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust, dat hij zich bekeert en leeft. En als we op dat woord van de Heere afdingen, als we het beter weten dan de Heere, als we met onze ja-ma's komen, als we met onze tegenwerpingen komen, dan is dat een bewijs dat we dat woord van de Heere niet voor waar houden. En zo zijn er toch zoveel dingen als de Heere Jezus zegt, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En als we daarop afdingen of erin tegenspreken, dan is dat weer een bewijs dat we het woord van de Heere niet geloven, maar ook omgekeerd. Want de Heere spreekt niet alleen belofte, de Heere spreekt niet alleen nodigingen. De ziel die zondigt, die zal sterven, en toch gaan we door in de dienst der zonde. Geloven we God dan niet? Geloven we de ernst van dat woord van de Heere dan niet? Geloven we het dan niet als de Heere zegt, wee degene die hem niet zoekt? Zal de goddeloze kwalijk gaan? De weg van een zondaar is hard. En als we toch ondanks die woorden van de Heere voortgaan op de weg die we zelf gekozen hebben, en we keren niet terug tot de Heere, denken we dan dat we de waarheid Gods kunnen ontlopen? Is dat woord dan niet waar? Gemeente, ongeloof is het vreselijkste wat er in deze wereld mogelijk is. En weet u waar die zonde bedreven wordt? Die zonde moet je nou niet zozeer in de wereld zoeken. Die zonde moet je niet zoeken daar waar het woord van God onbekend is. Die zonde die vinden we niet zozeer daar waar men met valse godsdienst zich ophoudt en daarmee tevreden is. Maar die zonde van ongeloof, die is met name te vinden op het erf van het verbond. Die zonde van ongeloof, die is daar waar de prediking gebracht wordt. En hoe zuiverder de prediking gebracht wordt, des te ernstiger wordt de zonde van ongeloof. Als het in de prediking klinkt in alle eerlijkheid, als Gods eigen woord doorklinkt in de prediking, als het niet het woord van de prediker, als het niet de wijsheid van een mens is die naar voren komt, maar als het het woord van de Heer is, zodat van de prediking gezegd kan en mag worden, alzo zegt de Heer, dan wordt tegenover zo'n boodschap de zonde van ongeloof steeds ernstiger en steeds grievender tegenover de Heere. En dat betekent dat als wij onder de prediking van het woord verkeren en we gaan door in ongeloof. Gemeente, u hoeft er verder niets meer aan te doen. U hoeft niet u over te geven aan allerlei gruwel en aan allerlei zonde. Dat één, onder de prediking van Gods genade te zitten en toch een ongelovig mens te blijven, is voldoende om straks uw ogen op te slaan in de pool die brandt van vuur en zilver. Dat is genoeg. Meer hoeft er echt niet bij, want dat is voor de Heere voldoende reden om het oordeel uit te spreken, een onherroepelijk oordeel. En hoe kunnen we aan dat oordeel ontkomen? Hoe kunnen we dat gericht ontvlieden? Er is maar één weg. Er is maar één weg om dat gericht te ontvlieden. Eén weg om behouden te worden. Eén weg om zalig te worden. Dan hoef ik niet te gaan zoeken in de eerste plaats of mijn naam staat in het boek des levens. Want dat openbaart de Heere me niet. Hij gunt me geen blik in zijn verborgen raadsbesluiten. Maar dan is de enige weg die ik ga mag, de weg die de Heere in zijn woord wijst, op dat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo zal de zoon des mensen verhoogd worden, opdat, en daar komt het alweer, een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hebben we er al eens op gelet in dat derde hoofdstuk van Johannes, wat we met elkaar gelezen hebben gedeeltelijk? Daar knoopt de Heere die twee wezenlijke elementen aan elkaar. En laten we ze naast elkaar laten staan. Daar staat over de noodzakelijkheid van de wedergeboorte geschreven. Zonder de wedergeboorte geen ingang in het koninkrijk. Zonder dat werk van de geest in ons en toch zonder ons. Dat werk van boven, die geboorte uit de hemel, dat mysterie, dat wonder waar geen verklaringen, waar geen woorden voor zijn. Zonder dat geesteswerk in de mens geen ingang in het koninkrijk. Zonder het goddelijk werk, zonder het geesteswerk staan we er buiten en zijn we er blind voor. Hebben we geen ingang, zien we het zelfs niet. Maar in datzelfde hoofdstuk en in datzelfde gesprek met die leraar in Israël spreekt de Heere Jezus ook over die andere noodzakelijkheid. Noodzakelijk is het om wedergeboren te worden. En net zo noodzakelijk is het om een gelovig mens te zijn. En in Hem te geloven. In die verhoogde Christus, zoals het voor die Israëliet met het gif van de slang in zijn aderen noodzakelijk was. Om op die koperen slang te zien. Hij kon niet langs een andere weg beter worden. Als hij beter wilde worden, moest het langs deze weg alleen. Zo is het noodzakelijk voor een mens die door de oude slang, de boze, de Satan, gebeten is. En die het gif der zonde in zijn ader heeft, waar hij al sterven moet. Waardoor hij al aan het sterven is. Het is noodzakelijk voor zo'n verloren zondaar. Voor zo'n verloren kind van Adam. Om op die gekruisigde en verhoogde Christus te zien. Wat is dan geloof? Gemeente, daar hopen we later nog wel eens nader op in te gaan. Dat doet onze catechismus in de volgende vraag. In antwoord, vraag en antwoord 21. En we hopen daar uitvoerig bij stil te staan. Maar als we het vanavond maar goed zien. Dat zonder geloof het onmogelijk is om Goden te behagen. Zonder geloof staan we buiten en gaan we verloren. En wie zijn ze nu in ons midden? Die niet durven zeggen op goede gronden dat ze geloof bezitten. Wie zijn het nu die van zichzelf eerlijk moeten erkennen? Ik heb geen geloof. Ik heb wel een historisch geloof. Ik stem de waarheid wel toe. Maar dat gelovig zien op Hem. Dat gelovig vertrouwen op Hem. Dat met je hart schuilen bij Hem. Dat zijn woord nemen zoals het is. Dat je aan God hechten en je op Hem verlaten en op Hem steunen met heel je ziel. Als het daarop aankomt, dan mis ik dat. Wie zijn ze in ons midden? Die ongelovig zijn. Ik vraag niet wie zijn het die tijdgelovig zijn. Wie zijn het die misschien een wondergeloof hebben. Dat komt ook nog wel een keer ter sprake bij leven en welzijn. Maar nu diegenen die dat eerlijk moeten zeggen. Ondanks misschien jaren van kerkgang. Ondanks jaren van bidden en bijbelezen, toch nog een ongelovig hart. Niet voor zover het toestemmen van de waarheid betreft, maar wat de beleving ervan aangaat, ja, dan ongelovig. Als u daarbij hoort, dan is het vanavond gezegd wat u verwachten kunt. Dan kunt u straks, als die dag aanbreekt waarop Gods volk wordt binnengelaten in dat koninkrijk, in dat beloofde land, in dat Kanaan der rust, in die hemelse heerlijkheid, dan kunt u verwachten dat de Heere u buitensluit. Dan zal het van u gelden wat van Israël geschreven staat: ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Nee, dan kan het van u niet gezegd worden: zij, hij kon niet ingaan omdat hij het nooit gehoord had. Dan kan het niet gezegd worden: ze konden niet ingaan omdat ze geen gelegenheid gehad hebben om de Heere te zoeken. Dan kan het niet gezegd worden: ze konden niet ingaan omdat de Heere geen macht had hen te behouden of te verlossen. Die dingen kunnen dan niet gezegd worden, want die zijn niet waar. Het enige wat u buitensluit is dat ongeloof waarin u voortgegaan bent en waarin u volhard hebt. Laat dat dan de nood van uw leven eens worden. Laat dat dan de smart van uw ziel eens worden. Ga dat nu de Heere eens belijden. Dat u zegt tegen hem, Heer, ik heb al zoveel voorrechten ontvangen. Als ik kijk naar de blinde heidenen die het niet weten. Als ik kijk naar al die mensen ook in ons vaderland die het niet willen weten. Die zich er moedwillig van hebben afgekeerd. Maar ik mag nog keer op keer onder de prediking van uw woord zitten. Ik mag nog horen dat er een weg naar ontkoming is en dat er nog zaligheid te verkrijgen is. Ik mag het nog weten, al die dingen worden me voorgesteld en toch, heren, ik heb een ongelovig hart. Ten diepste raakt het me niet, ten diepste beweegt het me niet. Ik ben een mens, zoals zoveel, maar ik sta voor mezelf en ik moet straks voor de rechter verschijnen. En dan hebt u het gezegd in uw woord, dat ook de ongelovigen hun plaats zullen vinden in de poel des vuurs. Laat dat uw nood toch eens worden en breng die nood van het ongelovig zijn tot de Heere en smeek hem of hij u met dat geloof wil begiftigen. Laat het uw gebed zijn dat u het mag, dat de Heere u het mag laten voelen in uw ziel, zoals die Israëliet het voelde in zijn lichaam, waar de koorts doorheen joeg, waar de dood zijn greep in had. Die Israëliet die voelde het en die kon het niet ontkennen. Ik ga sterven, ik ben ten dode opgeschreven, opdat als dan de roep komt, geloof in de Heere Jezus Christus uw oog zich op hem mag vestigen en met al de begeerte van uw ziel u tot hem mag vluchten om in hem het leven te vinden. Bid God om open ogen, opdat u de nood van uw ongelovig bestaan zult zien en zo van de Heere mag ontvangen dat levende, dat waarachtige, dat zekere geloof dat hij alleen kan schenken. Gemeente, geloven is noodzakelijk. Ik zei het zo pas. Willen we zalig worden, dan moet het. Dan moet het langs deze weg. Zeker dan moeten we meer zeggen dan dit. Dan moeten we ook nog zeggen, wat is dan een waar geloof? Onze catechismus doet dat. Want waar geloof, ja, dat is dan weer onderscheiden van allerlei andere soorten geloof. Op dit gebied is zoveel gevaar, jammer genoeg, helaas, dat is werk van de duivel. De duivel die altijd zal proberen het werk van God te verstoren en mensen te verstrikken en mensen tevreden te houden met een bepaald soort geloof dat toch het echte niet is. Maar laat het voor vanavond voldoende zijn, als we weten vanuit het woord en laat dat op ons aller hart gebonden mogen zijn, ik moet geloven. Maar hoe kan ik het dan? Hoe kan ik geloven? Ach, dat is een onmogelijke zaak. Ik moet me bekeren. Ik moet geloven. Ik moet de Heere vrezen. Ik moet de zonde mijden. Ik moet de gerechtigheid najagen. Dat is allemaal eis. En dat mag God eisen. En God eist het met de daad. En God doet van zijn eisen niets af. Ik moet geloven. Maar waar haal ik dan geloof vandaan? Hoe kan ik geloof beoefenen? Waar komt het geloof vandaan? Denk eens aan de geschiedenis van die vader die met zijn zieke kind tot de Heere Jezus kwam. Eerst kwam hij tot zijn discipelen. Jezus was met Petrus, Jacobus en Johannes op de berg der verheerlijking. En die andere 9 discipelen waren aan de voet van de berg achtergebleven. En daar komt die man met zijn ongelukkige kind. En met al de nood van zijn leven komt hij tot hen in de hoop dat ze hem zullen helpen. Maar ze kunnen hem niet helpen. En dan komt de Heere Jezus terug van de berg. En dan komt die vader met zijn wanhoop tot de Heere Jezus. Ik heb hem tot uw discipelen gebracht, maar ze konden niets voor hem doen. Indien gij iets kunt doen. Heere, help mij. En wat zegt de Heere Jezus dan? Ach, dan zegt de Heere Jezus in dat geval niet, Spreekt hij niet direct en rechtstreeks een woord waardoor die boze geest wordt uitgebannen? Nee, daar gaat de Heere Jezus niet dat kind helpen, voorlopig nog niet. Maar daar gaat hij die vader helpen. Want hij heeft ontdekt dat er in het leven van die vader een misschien nog wel veel ernstiger probleem ligt dan in het leven van dat kind. Die vader is een ongelovige. Hij gelooft in zoverre wel dat de Heere Jezus hem helpen kan. Maar daar blijft het bij. Daar blijft het bij. En wat gaat de Heere dan doen? Hij gaat die vader wijzen op zijn nood. En als de Heere Jezus dan die vraag van de vader gehoord heeft, dan geeft hij ten antwoord: indien gij kunt. Niet of ik kan, maar of gij kunt. En wat moet die man dan doen? Wat moet hij dan kunnen? Dan moet hij kunnen geloven. Want alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Voelt u, dan plaatst de Heere Jezus deze man voor dezelfde noodzakelijkheid waar het woord van de Heere ons vanavond voor plaatst. De noodzakelijkheid van geloof. En dan gaat die man het in één keer inzien. Als mijn kind sterft. Is dat niet omdat er bij de heiland geen macht is om hem te genezen? Maar als mijn kind sterft, is dat omdat er in mij geen geloof is. Zoals het bij Israël was, dat ze niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. En denk het u in, dan staat daar die vader. Dan staat daar die vader in al zijn zielenstrijd. Waar de Heere Jezus hem voor de noodzakelijkheid van geloof geplaatst heeft. En die man zoekt in zijn hart. Hij zoekt in alle hoeken en gaten en schuilhoeken van zijn hart. En hij vindt geen geloof. Want dat kan hij niet produceren. Maar ondertussen ligt dat kind daar op de weg. En het wordt door de boze geest gescheurd. En iedereen denkt dat dat kind zal sterven. Stuiptrekkend ligt hij daar. En intussen is die vader in grote strijd. En vanuit die nood, de nood van zijn kind die zijn eigen nood geworden is. Waarbij hij zichzelf heeft leren kennen als iemand die geen geloof kan voortbrengen. Roept hij het uit met tranen. Heere, ik geloof. Maar mijn geloof wordt verslonden door mijn ongeloof. Kom een ongelovigheid te hulp. En zo gaat de Heere dan op het moment waarop hij die mens voor de noodzakelijkheid van het geloof plaatst. Waarbij hij die mens leert dat er geen goed in hem woont en geen geloof uit hem voortkomt. Tegelijkertijd door zijn Heilige Geest het geloven leren. En al is het nog zo zwak en al is het nog zo aangevochten. En al wordt het tegelijk verslonden in zijn eigen beleving door het ongeloof dat veel machtiger is. Toch oefent hij geloof. En dan spreekt de Heer het machtswoord. En dan is dat kind genezen. Gemeente, voelt u welke kant het uit moet? Wij moeten in de knoop komen. We moeten in de klem komen. We moeten de noodzakelijkheid gaan zien en tegelijk de onmogelijkheid aan onze kant. We moeten gaan zien dat de weg naar Kanaan open ligt, van Gods kant ja. Maar dat wij de deur weer sluiten door ons ongeloof en buiten blijven vanwege ons ongeloof. Dat moet de nood worden, opdat God ons geloof zal geven om mee te geloven. Zijn geest zal schenken, opdat we waarachtig zijn woord zullen vertrouwen en bij hem alleen zullen schuilen. Dat geheim, dat moeten we leren. Ach, en ja, nou zegt onze catechismus daarvan dat geloof Christus inlijft, dat we daardoor Christus ingelijfd worden passief. En dat we daardoor actief de weldaden van Christus aannemen. De tijd is voorbij, ik ga daar verder maar niet op in, dat komt wellicht een andere keer. Eén ding zou ik u nog willen zeggen. En dat is, dat als dat op ons hart gebonden wordt, als we dat gaan beseffen buiten die geloofsvereniging met Christus, buiten die geloofskennis van God in Christus, is alles verloren, is alles rampzaligheid. Als dat voor ons gaat leven, dan wordt er maar één ding noodzakelijk. Dan wordt er maar één ding dierbaar. Dan gaan we bij dag en bij nacht daar naar uit. Om dat, ja dat, te mogen bezitten. En gemeente, dan is dit datgene waar de Heere op aan wil werken in het leven van zijn volk. Ach, hij weet het wel. Hij weet het wel wie ze zijn. Hij weet ook van de zwakheid van het geloof, ook nadat ze gelovig geworden zijn. Hij weet van de strijd. Hij weet van de moeite. En daarom geeft hij hen hier en daar en telkens weer bemoedigingen. Hij geeft hen bewijzen van zijn gunst. Hij geeft hen beloften. Hij houdt hun hoofd boven water op het moment dat ze dreigen te verzinken in de golven. Hij geeft hen ondersteuning in de strijd. Hij gordt hen aan met kracht. En zo zijn er iedere keer weer van die bemoeienissen die de Heere geeft. Maar dat is niet wat het doel mag wezen. Dat is niet waar de Heere op aanwerkt. Dat is ook niet waar onze catechismus over spreekt en op aanstuurt. Waar het om gaan moet. En waar het, als het goed is, elk kind des Heeren omgaat, is dat hij het weten mag. Niet dat de Heere wel eens wat gegeven heeft. Niet dat de Heere wel eens wat bemoedigd heeft. Niet dat er wel eens wat gebeurd is. Niet dat er wel eens van die dingen zijn waar je nog eens op terug mag zien. En waaruit je de conclusie mag trekken dat is van de Heere geweest. Niet dat er kenmerken zijn. Ik schuif dat niet weg en ik doe daar niets van af. Dat zijn inderdaad gaven Gods. Met een bepaald doel gegeven, maar dat doel wat de Heere daarmee had, was niet dat we daarop zouden vertrouwen. Ze zijn onmisbaar, ze zijn oorzaken voor dankbaarheid en voor verwondering, omdat de bemoeienissen des Heeren erin openbaar komen. En in het leven van alle die de Heere vrezen, zullen er zulke dingen zijn, want zo werkt de Heere nu eenmaal. Dat hij net als Boas aan Rut van de handvollen af en toe een paar aren doet oplezen. Maar het is niet wat het doel moet zijn. Het doel is niet af en toe, nu en dan, de bewijzen van Gods goede tierenheid in je leven ontvangen. Geloven in een bepaalde belofte. Geloven in een bepaald bemoedigend woord uit de psalmen. Geloven in hem. In hem. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Christus ingelijfd worden. Ach, en dat gaat niet zo 1, 2, 3. Dan moet je soms, ja, dan moet je altijd nog weer veel in gaan leveren ook. Dan moet je veel kwijtraken. Dan moet je, ik denk weer aan die Israëliet, met het vergif in zijn lichaam en de dood maar een uur weg. Misschien nog minder dan een uur. Dan moet je met die Israëliet het leren om alles prijs te geven. En het gewonnen te geven. En de Heere toe te vallen. En van al het andere afstand te doen. Om hem te gewinnen. Om hem te gewinnen. Nee, dan kun je je niet meer staande houden. Met een kenmerk hier en een belofte daar. Dan gaat de Heere dat ook allemaal, ik zeg niet wegnemen, terugnemen, zo niet. Maar de kracht eruit halen. De Heere neemt niet terug wat hij gegeven heeft. Maar hij zorgt er wel voor dat je er niet mee verder kunt. En dat je er niet genoeg aan hebt. En dan staat een mens, ook na ontvangen genade en na al de bemoeienissen des Heeren, toch weer met lege handen. En die handen worden niet alleen maar hoe langer hoe leger. Maar die handen worden ook hoe langer hoe onreiner. Die handen worden ook hoe langer hoe vuiler. En je wordt hoe langer hoe onwaardiger. En je gaat het de Heere toegeven dat als hij nooit meer iets in die vuile handen zou leggen, dat hij eeuwig recht is. Je raakt alles kwijt. Je raakt ook je kenmerken kwijt. Om dan te zakken en te zinken op dat volbrachte werk van Jezus Christus. En in hem alles te hebben. Dan zegt de ziel, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen.
Psalm 56, het vijfde vers. En heerlijk God, aan het einde van ons samen zijn past het ons om andermaal uw naam aan te roepen in gebed, maar ook in dankzegging, want gij hebt ons nog uw goddelijk woord gegeven, uw woord dat ons spreekt van de weg der ontkoming, van het geloof dat zo noodzakelijk is, niet dat we daar waardigheid mee krijgen, maar het is de weg waarlangs gij ons uw heil deelgenoot maakt. Heren, wil er ons allen van doordringen en van overtuigen, en niet alleen verstandelijk, maar ook in ons hart, dat het zo beslist noodzakelijk is om u te geloven. Laten we het net zo mogen gevoelen, heren, zoals die vader in de geschiedenis het gevoelde, die er diep van doordrongen was, die er diep van overtuigd was door uw eigen werk in zijn leven, dat hij moest geloven, maar die tegelijk ook de onmogelijkheid ertoe besefte en beleefde, maar die toen door u geholpen werd. O God, wij bidden van u, laten we deze dingen toch niet licht nemen, laten we toch niet voorbij gaan aan uw heilige recht, laten we toch niet voorbij gaan aan de bittere ernst van de zonde van ongeloof. Hoe kwetsend, hoe grievend, hoe onterend dat is voor u, de God die niet liegen kunt. O Heere, vergeef ons al onze zonden, maar bijzonder ook die zonde van ongeloof, en wil ons een gelovig hart schenken, dat u op uw woord vertrouwt, dat geen verontschuldigingen meer zoekt, maar dat in alle eerlijkheid het bekend en beleid, heren, in ons woont geen goed, maar dat het nu ook van u alleen verwacht. Heren, schenk uw zegen bij uw woord, en wilt gij het gebruiken tot zaligheid in het midden der gemeente. We leggen onze noden voor u neer, onze geestelijke noden, maar ook allerlei andere noden. Heren, vervul ze uit uw genadevolheid, en zie een ontferming op ons van boven ter neer, in de wegneming van al het verkeerde, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 27 en daarvan het zevende vers. 27 vers 7. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.